Gamestar.
Hey, hallo en welkom bij de vierde aflevering van Eén Dag, een podcast waar telkens één dag centraal in staat. Het is een tijdje geleden en voor de gelegenheid heb ik er een klein rijmpje bijgehaald, geïnspireerd door de muziek, maar toch niet gezongen, dat doe ik jullie helemaal niet aan. En het gaat als volgt. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De lege stilte was stilaan een last. Traag kropen voorbij de laatste weken, maar hier is hij dan, je lievelingspodcast. Misschien een klein beetje te veel eer aangedaan, maar het is echt wel de bedoeling dat we vanaf nu volle bak rechtdoor gaan met de podcast Eén Dag. En in deze vierde aflevering staat 19 februari centraal. Dat is geheel toevallig ook vandaag. 19 februari, dat is telkens de 50ste dag van het jaar en het laat nog 315 of 316 dagen tot het jaar voorbij is. En er is ook weer veel gebeurd in de geschiedenis op deze dag. Het was in 1878 dat Thomas Edison op 19 februari de fonograaf patenteerde. Het apparaat was de voorloper van de grammofoon of de platenspeler en was de eerste mogelijkheid om geluid op te nemen en ook af te spelen. Onrechtstreeks heeft die uitvinding er dus voor gezorgd dat het inspreken van deze podcast mogelijk is. Anders zat je nu gewoon een pdf'ke te lezen. Het volgende feit dan. Pedro Lascurain is wellicht een naam die u weinig zegt, maar toch staat hij in de geschiedenisboeken. Hij was namelijk in 1913 de 34ste president van Mexico, toch zo'n drie kwartier lang. Het zit allemaal een beetje ingewikkeld in elkaar, maar ik probeer wat duidelijkheid te scheppen. Pedro was destijds minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van president Madero, nadat hij eerder en zelfs tussen twee ambtstermijnen ook burgemeester was geweest van Mexico City. Op 19 februari 1913 wierp de generaal Huerta de huidige president Madero omver. Pedro kon de president ervan overtuigen om het presidentschap af te staan, terwijl Madero gevangen werd gehouden in het Nationaal Paleis. Gezien de vicepresident en de procureur-generaal inmiddels ook verdreven waren, was de volgende in lijn om president op te volgen de minister van Buitenlandse Zaken, onze Pedro dus. Dat was nodig om zo de staatsgreep toch een schijn van wettigheid te kunnen geven. Pedro stelde generaal Huerta aan als zijn opvolger en trad vervolgens zelf af als president. Dit alles duurde volgens verschillende bronnen tussen een kwartier en net geen uur. Tot op heden blijft het presidentschap van Pedro Lascurain het kortste in de geschiedenis. En om het verhaal nog kort te eindigen, Madero en zijn vicepresident Suárez werden enkele dagen nadien vermoord en Victoriano Huerta bleef net iets langer dan een jaar president van Mexico. De hele staatsgreep staat bekend als La Decena Trágica, ofwel de tragische tiendaagse. Pedro overleed in 1952 op 96-jarige leeftijd en is daarmee zelfs de op één na oudste voormalige president van Mexico. Op 19 februari 1963 kon iedereen zich wenden tot de betere boekhandel voor het pasgedrukte werk van de Amerikaanse Betty Friedan, getiteld The Feminine Mystique, vertaald De Vrouwelijke Mystiek. Het boek is een verzameling van verschillende enquêteresultaten, interviews en onderzoeken binnen de psychologie, de media en de reclame naar de rol van de vrouw in de samenleving. Het boek van Betty wordt algemeen beschouwd als het begin van de tweede feministische golf die de Verenigde Staten heeft gekend. De eerste golf was vooral gericht op kiesrecht en juridische gendergelijkheid, wat bijvoorbeeld ook in België kon leiden tot vrouwenstemrecht. Deze tweede golf had als doel de gelijkheid van vrouwen te vergroten door meer dan alleen juridische rechten te verwerven. In het boek, dat trouwens het jaar erop het best verkochte non-fictieboek wereldwijd was, wilde de schrijfster vooral het geloof dat vrouwen enkel als huisvrouw konden gedefinieerd worden neerhalen. Uit onderzoeken kon ze namelijk afleiden dat veel huismoeders zeer ongelukkig waren met hun leven. Friedan wilde voor eens en voor altijd bewijzen dat veel vrouwen ontevreden waren, maar dat ze hun gevoelens niet konden of durden te uiten. Het boek kende duidelijk veel succes en bracht veel nieuwe inzichten, maar het moest ook heel wat kritiek gaan slikken. In de eerste plaats van vele mannen, maar ook van huisvrouwen die perfect gelukkig waren met hun situatie en het boek zagen als een belediging van hun arbeid en intelligentie. Sommigen meenden zelfs in te zien dat Betty Friedan enkel als bedoeling had het traditionele Amerikaanse gezin te vernietigen. Hoe dan ook heeft het boek een belangrijke invloed gehad op hoe we vandaag tegen het leven aankijken, en gelukkig maar. Betty Friedan overleed in 2006, net op de dag waarop ze 85 werd. Op 19 februari 1985 verliet de Amerikaan William J. Schroeder het ziekenhuis in Louisville, Kentucky. En dat lijkt allemaal niet zo speciaal, maar het verhaal wordt beter als ik je daarbij vertel dat hij enkele maanden in het ziekenhuis is moeten blijven nadat hij een van de eerste mensen was die een kunsthart heeft gekregen. Hij was de tweede ontvanger om precies te zijn, maar wel de eerste die levend het ziekenhuis mocht verlaten. Dat gebeurde dus op 19 februari 1985. 18 dagen na zijn operatie had hij echter al zijn eerste in een lange reeks van beroertes, wat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat hij in vegetatieve toestand diende verder te leven. Op 7 augustus 1986 overleed hij uiteindelijk aan de gevolgen van een longontsteking, 620 dagen na zijn operatie. En dat record heeft hij toch eventjes kunnen behouden. Jarigen op 19 februari zijn er talrijk, maar niet iedereen is even bekend. Onder de jarigen die wel belletjes doen rinkelen, vinden we de Poolse astronoom Nicolaas Copernicus, Pim Fortuyn, Falco, de Britse prins Andrew, Seal en verdomde eenzaad Danny de Munk. Op 19 februari moesten we helaas ook afscheid nemen van enkele groten en minder groten der aarde. In het rouwregister zien we onder andere schrijver Multatuli, schrijver Patrick de Witte, schrijver Umberto Eco en niet-schrijver Karl Lagerfeld. Vandaag wil ik het ook nog hebben over een andere overleden persoon, namelijk Philippe Pétain. Voluit Henri-Philippe Benomy-Omer-Joseph Pétain was een Franse militair en politicus die tijdens beide wereldoorlogen een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik wil je graag wat meer vertellen over deze man en wat er tijdens zijn leven allemaal is gebeurd, want er zitten nogal wat plot twists in. En op het einde van zijn levensverhaal leg ik je de link uit met de dag die in deze aflevering centraal staat. Beginnen doen we tijdens zijn 58ste levensjaar, want dan begon het interessant te worden. Dan pas. In de wereld kwam de Grote Oorlog op gang en Philippe was op dat moment kolonel en opperbevelhebber van een infanterieregiment in het Franse Arras, en dat ken je misschien van het Main Square Festival. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon hij heel snel opklimmen binnen het leger tot bevelhebber van het Eerste Leger van Frankrijk. Hij kende een zekere populariteit bij zijn troepen omdat hij niet van zin was om nutteloos mensen in de strijd te moeten gaan opofferen. Zijn denkwijze was vooral defensief en dat was helemaal het tegenovergestelde van de offensieve strategie van het Franse opperbevel. In 1916 werd zijn eerste leger snel ingezet toen de Duitse aanval bij Verdun plaatsvond, gekend als de Slag om Verdun. Hij wist daar goed stand te houden door in te zetten op een goede bevoorrading van de manschappen en om het moreel bij zijn mannen hoog te houden. Hij liet zijn troepen zeer snel en regelmatig elkaar aflossen, zodat ze niet te lang aan de hel van Verdun moesten worden blootgesteld. En dat gaf trouwens bij de Duitsers de indruk dat de Franse verliezen hoger waren dan in de werkelijkheid. Pétain kreeg dankzij zijn inzet de bijnaam overwinnaar van Verdun, wat zijn bekendheid ook ten goede kwam. De Franse opperbevelhebber Joffre moest echter weinig weten van Pétain, gezien zijn offensieve tactiek niet matchte met hoe Philippe het in de praktijk aanpakte. Na 2 maanden werd Pétain weggepromoveerd tot commandant van een andere legergroep. En zo kwam er een einde aan zijn defensieve aanpak, maar niet voor lang. Want in mei 1917 had het Franse leger een nieuwe opperbevelhebber nodig, en dat werd Philippe Pétain. Hij kon een einde maken aan de grote offensieven en verbeterde ook de levensomstandigheden van de soldaten door hen bijvoorbeeld ook meer verlof te gaan geven. Eventjes tussenin. Mooie man, hè? Dat moeten we toch wel toegeven, hè? Hoe dat hij zo vooral het menselijke in die gruwelijke tijden wilde ondersteunen, zeer prachtig om te gaan horen. Het lijkt een beetje de ideale schoonzoon. En hou vooral dat beeld in je hoofd terwijl ik verder zijn leven overloop. In 1918 verkozen de geallieerden een gemeenschappelijke opperbevelhebber en dat werd niet Pétain, maar wel de Franse generaal Ferdinand Foch, de specialist als het op een offensieve aanpak neerkwam. Hij werkte samen met Pétain, maar werkte hem ergens ook tegen. Philippe had een plan klaar liggen voor een groot offensief tegen Duitsland dat op 15 november moest beginnen, maar Foch tekende 4 dagen eerder die bekende wapenstilstand en dat schoot bij Pétain in het verkeerde keelgat. Philippe Pétain werd maarschalk van Frankrijk, was 11 jaar lang voorzitter van de Hoge Raad van Oorlog en werd ook lid van de Académie Française. In 1934 was hij zelfs eventjes minister van Defensie. En dat was vooral een tactische zet. Zijn bekendheid moest de regering populairder gaan maken bij het Franse publiek. In maart 1939 dan verhuisde Philippe naar Spanje, waar hij Frans ambassadeur werd. En zijn taak was vooral Franco neutraal houden bij het uitbreken van een oorlog tegen Duitsland, die er duidelijk zat aan te komen. Even later was die voorspelling ook werkelijkheid geworden. In mei 1940 vroeg de Franse premier Paul Reynaud aan Philippe om tot de regering toe te treden, wat hij ook aanvaarde. Hij werd vicepremier en werd eigenlijk vooral ingeschakeld om het vertrouwen van de Fransen te gaan versterken. Wat premier Reynaud echter niet ten volle besefte, dat was dat Pétain een totaal andere visie op de oorlog had dan hij. Terwijl de regering overwoog het bezette Frankrijk te verlaten, weigerde Philippe dat. Hij stelde dat het land de nederlaag maar moest accepteren en proberen er het beste van te maken door middel van een wapenstilstand. De ministerraad raakte het er niet over eens, waardoor Reynaud aftrad en Pétain op vraag van president Lebrun premier werd. De nieuwe premier had eigenlijk al eerder met rechtse politici en defaitisten, dat zijn zij die geneigd zijn om de strijd op te geven, gepraat over het vormen van een mogelijke nieuwe regering. Alles kon dus vrij snel geregeld worden. Op 17 juni 1940, de dag na zijn aanstelling, hield de premier een toespraak op de radio met de boodschap dat de strijd moest stoppen. Veel strijders namen dat letterlijk en staakten het vuren, met als gevolg dat de Duitsers tijdens de daaropvolgende dagen heel wat Franse krijgsgevangenen hebben gemaakt. Enkele dagen later was de effectieve wapenstilstand met Duitsland een feit, nadat eerder Italië onder leiding van Mussolini hetzelfde deed. In Frankrijk werd ondertussen een campagne opgestart om premier Pétain steeds meer macht te kunnen geven. Hij werd beschouwd als de enige die Frankrijk nog kon gaan redden. Op 10 juli werd beslist om de grondwet op te heffen en Pétain alle macht te geven om zelf een nieuwe grondwet uit te vaardigen. Hij zette meteen de president af en riep zichzelf uit tot staatshoofd. Eventjes timecheck, Philippe Pétain op dat moment was 84 jaar. Zijn macht binnen de vrije zone was ongezien. En ook in het door Duitsland bezette deel van Frankrijk werd in zijn naam gewerkt. Hij vond heel wat aanhang en deelde zijn liefde voor Frankrijk, maar dat heeft ook een keerzijde. Hij wilde af van alles wat anti-Frankrijk was en wat Frankrijk in het verderf had gebracht. Joden, vreemdelingen, vrijmetselaars, communisten, noem maar op. Er kwamen zeer snel uitgesproken xenofobe maatregelen en amper 10 dagen na zijn aanstelling tot staatshoofd vaardigde Pétain een wet uit die alle Franse naturalisaties sinds 1927 ongedaan maakte. Maar liefst 15.000 mensen hadden plots geen nationaliteit meer, waaronder 6.000 Joden. Een andere wet zorgde er dan weer voor dat sommige beroepen enkel konden worden uitgevoerd door Franse burgers die ook een Franse vader hadden. Geheime verenigingen werden verboden, waarmee vooral de vrijmetselarij en de organisaties zoals de Rotary Club moesten worden gestaakt. In oktober 1940 keurde de president het eerste Jodenstatuut goed, een maatregel waarmee Joden uit sommige beroepen per direct werden verwijderd. Dit statuut werd later nog met meer discriminerende regels aangevuld. Voor alle duidelijkheid, deze maatregelen zijn er gekomen zonder inmenging van de Duitsers en zijn voor het grootste deel zaken die Philippe Pétain heeft opgelegd. En dat is een zeer vreemde twist, want nooit eerder had hij zich tegen de Joden uitgelaten. Voor de oorlog had hij zelfs een protestbrief mee ondertekend tegen de Kristallnacht. En hij had ook meerdere Joodse vrienden en medewerkers binnen zijn verschillende jobs. Toch is er met de jaren een bepaalde vorm van antisemitisme binnengeslopen. Later heeft hij ook toegestaan dat de Franse politie de Gestapo zou gaan helpen bij de Jodenvervolgingen. Het enige wat hij niet heeft toegelaten was het invoeren van de Jodenster in de Franse vrije zone. Dat was volgens hem het teken dat hij de Joden eigenlijk nog aan het beschermen was. Zijn verhouding met de Duitsers was dus niet altijd even duidelijk. Hè. Ze werden gedoogd, maar ze mochten niet alles van hem gaan verwachten. En dat kwam voornamelijk uit Pétain's visie dat Duitsland toch ging winnen en Frankrijk dan maar beter al wat bevriend raakte met het machtige buurland. In oktober 1940 ontmoette Pétain Adolf Hitler. Hitler verzocht het Franse staatshoofd mee te vechten in de strijd tegen Groot-Brittannië, maar Pétain weigerde dat. Tot hij een week later in een radiotoespraak het toch had over een mogelijke collaboratie. Maar daar bond hij wel voorwaarden aan vast. Het vrijlaten van de Franse krijgsgevangenen was er daar eentje van. De komende 2 jaar werden er protocollen opgesteld en debatten gevoerd, maar daar kwam uiteindelijk weinig van in huis. De Franse en Duitse politie werkten samen, maar veel meer dan dat was het eigenlijk niet. Pétain weigerde nog steeds zich tegen Groot-Brittannië te keren en er waren ook contacten met de Verenigde Staten die zich sinds een jaar eerder tegen Duitsland hadden gekeerd. De nieuwe regering van 1942, onder leiding van premier Laval, voerde wel een zeer uitgesproken pro-Duitse koers, wat bij veel Fransen in het verkeerde keelgat geschoten is. Ze keerden zich echter niet tegen hun staatshoofd, hij bleef maar geadoreerd worden. Achter de schermen werkte hij eigenlijk toch samen met Hitler om zo de Franse kust sterker te kunnen verdedigen. En daarmee ging hij eigenlijk verder dan zijn duidelijk pro-Duitse premier, die geen militaire collaboratie wilde voeren. Het is stilaan duidelijk geworden dat Philippe Pétain een man was met twee agenda's. Tijdens meerdere gebeurtenissen is achteraf gebleken dat hij andere dingen beweerde dan wat hij eigenlijk deed. En hij keerde ook vaker zijn koers. Eind 1942 delegeerde hij het grootste deel van zijn macht aan zijn premier, na een Duits ultimatum. Maar toen hij doorhad dat Duitsland eigenlijk aan het verliezen was, zocht hij contact met anti-Duits gezinden en maakte hij plannen om het oude Franse parlement weer bijeen te roepen. Hitler verloor Pétain echter niet uit het oog. En een jaar later moest premier Laval een regering leiden waarbij iedere beslissing door de Duitsers moest worden goedgekeurd. Pétain verloor steeds meer grip op zijn land en werd door de Duitsers zelfs bewaakt. Het verzet rukte inmiddels op in Frankrijk, wat Pétain als terrorisme aanzag. Onder Duitse druk hield hij in april 1944 een radiotoespraak waarin hij de bevolking opdrong geen verzetsdaden meer te plegen. Tijdens de bevrijding van Frankrijk in de zomer van 1944 werd Pétain tegen zijn zin door Duitse troepen weggevoerd naar Duitsland. Later vernam hij dat er in het inmiddels bevrijde Frankrijk een proces zou beginnen tegen hem. Hij wilde terugkeren naar Frankrijk om het proces niet bij verstek, dus zonder zijn aanwezigheid, te laten plaatsvinden. In april 1945 lieten de Duitse bewakers hem gaan en toen hij Frankrijk bereikte, werd hij meteen opgepakt. In juli 1945 werd hij schuldig bevonden aan hoogverraad en samenwerking met de vijand. De doodstraf werd uitgesproken, maar met het advies hem gratie te verlenen gezien zijn leeftijd, want inmiddels was hij 89 jaar oud. Ook werd hij veroordeeld tot nationale onwaardigheid en verloor zo zijn burgerrechten. Voorlopig staatshoofd Charles de Gaulle zette zijn doodstraf om in een levenslange opsluiting. In juni 1951 overleed hij dan op 95-jarige leeftijd. Er kwam natuurlijk heel wat reactie op zijn veroordeling in 1945, en dan vooral hoopvolle. Velen vonden hem nog steeds een held en verafgoden hem. Na zijn overlijden werd een vereniging opgericht die ijvert voor zijn eerherstel. En die groep die bestaat vandaag nog steeds. Ook op verschillende herdenkingsdagen werd hulde gebracht aan Pétain voor zijn rol in de Eerste Wereldoorlog, maar niet tijdens de Tweede. Ook verschillende Franse presidenten lieten jaarlijks bloemen leggen op zijn graf. In 1992 is dat gestopt na veel protesten, onder meer van de Joodse gemeenschap. Maar wat heeft heel dat verhaal nu te maken met 19 februari? Dat denk je wellicht, hè? Want die datum is nog steeds niet voorgekomen in zijn levensverhaal. Daarvoor keren we terug naar de nacht van 18 op 19 februari 1973. Meer bepaald op de begraafplaats op het eiland Île-Dieu, waar Pétain begraven lag. Rond 2 uur 's nachts reed een commando van 6 mannen die extreem rechtsgezind waren de begraafplaats op. Op een half uur tijd hebben ze daar het graf van maarschalk Pétain kunnen openbreken en hebben ze de kist met het lijk erin meegenomen. De grafsteen werd teruggezet, de voegen werden hersteld en de omgeving werd weer aangeharkt om zo min mogelijk sporen achter te laten. De kist werd in hun busje geladen en ze duwden het voertuig van de begraafplaats. Want mochten ze de motor hebben aangezet, dan zou dat te veel lawaai hebben gemaakt. Want die begraafplaats, dat was ook nabij een politiekantoor. Het brein achter de operatie was Jean-Louis Tixier-Vignancourt, een extreemrechtse politicus. Een van zijn naaste medewerkers, Hubert Massol, was verantwoordelijk voor de uitvoering van de actie. En beide waren algemeen geweten aanhangers van Pétain's carrière. De mannen hadden de bedoeling om het lijk naar Verdun te brengen, de plaats waar Pétain volgens zijn testament eigenlijk wilde begraven worden. In de ochtend van 19 februari maakte een gemeentewerker een dagelijkse ronde op de begraafplaats en hij deed dat zeer grondig, want hij vond het opvallend dat het graf van Pétain er wel zeer netjes bij lag. Toen hij opmerkte dat de voegen nieuw waren, waarschuwde hij onmiddellijk de politie. De diefstal werd snel vastgesteld en de media kwamen het ook snel te weten. De dieven hoorden op de radio dat hun misdrijf ontdekt was en ze veranderden hun plan. Naar Verdun vertrekken was te opzichtig. Ze besloten naar Parijs te gaan met dat lijk. Dankzij het register van voertuigen dat rond die periode van de veerpoot had gebruik gemaakt, kon de politie het busje snel identificeren. Het lijk was onderweg naar Parijs wel enkele keren veranderd van voertuig, maar door goed speurwerk kon de politie al snel een van de 6 dieven oppakken en verhoren. Massol en Tixier-Vignancourt voelden dat ze in de gaten werden gehouden en ze besloten om de zaak te beëindigen. Massol wilde zich aangeven, maar zonder Jean-Louis erbij te lappen. Die was immers advocaat en Hubert wilde hem als verdediger tijdens de rechtszaak. Massol riep de pers bijeen om bekend te maken dat hij wist waar het lijk was, maar hij wilde die informatie enkel met de politie delen als de president zou beloven dat het lijk naar Verdun zou worden gebracht. De politie viel al gauw het café binnen waar de persconferentie plaatsvond en ze arresteerden Massol. Die gaf tijdens de verhoren al zeer snel het adres van de box waar de kist zich bevond, op voorwaarde dat de pers mee mocht. De minister van Binnenlandse Zaken ging akkoord met dat voorstel. En 3 dagen na de diefstal werd de kist teruggevonden. Kort daarna werd het lijk herbegraven op dezelfde plek waar ze gestolen werd. De daders die zijn nooit berecht geweest voor hun misdaad. Zowel justitie als de regering wilden het risico niet lopen dat Pétain's veroordeling in 1945 weer van onder het stof zou worden gehaald. En ze wilden zeker ook geen media-aandacht creëren voor de leden van de extreemrechtse partij. Het misdrijf werd afgedekt met presidentiële amnesie. Dat gezegd zijnde sluit ik deze 4e aflevering van Eén Dag af. Ook 19 februari is een belangrijke datum op de tijdlijn, laat dat vooral duidelijk zijn. Tijdens de volgende aflevering houden we halt bij een andere dag. Bedankt om te luisteren en graag tot volgende vrijdag.